Zaterdag 18 mei 2019. Om 7 uur zit ik rechtop in bed en kijk naar buiten. Een pakketboot koerst zuidwaarts richting Frankrijk. Het schip is oogverblindend wit en het duurt even voor mijn Frank valt. De zon schijnt. Op de brug is het nog ijskoud. Ierland is een zonverlichte streep aan de horizon. Aan de andere kant, oostwaarts, ligt Engeland. En daar is het business as usual. Dan weer mist, dan weer een flauw zonnetje, dan weer mist. Het is precies de Brexit. Niemand weet wat het wordt en uiteindelijk gebeurt er niets en blijft Engeland gewoon vervelend grijs, net zoals altijd. Volgens plan moet ik me straks met een geel hesje en een helm aanbieden voor een rondleiding op het voorste scheepsdeel. Ik begin te balen. Het is pas ochtend en mijn dag is al zonder mijn toestemming ingedeeld. Ontbijt om 8 uur, om 11 uur de rondleiding, om 12:30 middageten en rond 15 uur aanmeren in Dublin. Bovendien heeft Ramon me ingefluisterd dat ik om 10 uur zijn zelfgebakken brownies moet komen proeven. De tijdsdruk maakt me nerveus. Veel liever was ik vandaag zonder besef van uur of tijd blijven rondlummelen. Ik ben niet op dit schip om te leren, maar om af te leren. Gelukkig smaken de brownies als voze rubberballen, dus ik voel me niet schuldig als ik er na 1 beet al tussenuit knijp. Langs mijn patrijspoort schuift het Ierse berglandschap voorbij. We zijn ter hoogte van Dun Laoghaire, zegt mijn atlaskaart. Ik wil nog wat lezen, maar stel vast dat ik geen lectuur meer heb. Mijn boeken heb ik wel bewust thuis gelaten en de meegebrachte artikels en interviews over schilder Philip van den Bergen heb ik allemaal gelezen. Ik snuffel wat rond in kasten en schuiven en jawel, in de bank, onder een reservedeken, ligt nog een Nederlandse krant, het NRC Handelsblad van 31 mei 2017. Het lezen valt tegen, nieuws wordt na 2 jaar echt niet interessanter, het ruikt gewoon naar oud krantenpapier. Ik voel me tamelijk belachelijk als ik me even later als gilet jaune met een helm meld op het verboden rode achterdek. Democrito, de bozun, leidt me rond in de krochten en de gangen rond de containers. Eindelijk is de scheepsmotor eens niet te horen. Maar dit is echt het enige voordeel op deze onheilspellende plek waar het kraakt van ijzer en staal. De containers zijn op de hoeken aan elkaar vastgeklonken en met stangen langs de zijkanten. Die moeten er in elke haven, één voor één, met mensenhand weer af en op. De gangen er langs zijn laag, het zeewater slaat er overheen. Democrito krijgt voortdurend achterom of ik er nog wel ben. Ja hoor, maar ik ben wel kletsnat van het zeewater. Vooraan, onder de boeg, spat de zee door de kijkgaten in ons gezicht. Overal gangen tussen de containers, de wind giert ertussen. Hier en daar controleert een Filipijn de sluitstukken. De containers zijn duizelingwekkend hoog opgestapeld. Eigenlijk wil ik zo snel mogelijk weg uit deze onderwereld. Ik onthoud 1 ding. In de transportwereld is geen tijd voor sentiment. Niet op zee, niet in de lucht en niet in camioncabines. Tijd is geld en de klok regeert. Bij het binnenkomen van de mes kijk ik net op tijd in het bord van de monnik om nee te schudden als Ramon vraagt of ik ook braised beef wens. Hij brengt me als troost een dubbele portie rijst met groente en hete saus. Het is zo lekker dat ik nog een bordje bijvraag. Ramon begint te beseffen dat ik anders in elkaar zit dan de Oost-Europese carnivoren en alleseters. Niet erg, roept hij. Niet erg. Als dessert heb je nog altijd mijn heerlijke brownies. Met een grote bocht vaart de Elbveder langs de Ierse Zee richting Dublin. 150 containers moeten aan wal, 60 komen aan boord. Een loods heeft het roer overgenomen. Zonnestralen verlichten de brug en in zijn stijf gestreken broek, spierwit hemd en zijn flashy zonnebril lijkt deze loods sterk op Leonardo DiCaprio. Het is of ik naar een dure reclamefilm kijk. Word loods, vind de job van uw leven. Een haven binnenvaren is een geweldige ervaring. De loods piloteert het schip als een slang tussen de aangemeerde cargo's en de wachtende ferryboten. We schuiven naar de hoek van een dok, langs de Elbtreder, ons zusterschip dat hier ook containers lost. Het is alsof we in een spiegel naar onszelf kijken. Nu pas valt me op hoe mooi dit schip is. Niet te groot, niet te klein. Het is precies het schip uit mijn jongensdromen. Het aanmeren volg ik van op dek 1. Beneden bedient Traymark de lier om de meertouwen aan te spannen. Hij ziet me een foto nemen en begint spontaan te lachen. Nog dieper op de kade ligt een Ierse dokwerker het tweede touw rond een bolder. De Ier tart elk cliché van de stoere dokker. Hij loopt in t-shirt met korte mouwen, onder zijn bierbuik hangt een korte broek en van zijn linkerlaars hangt de veter los. Hij is ergens midden in de 50 en hij baalt. Ik krijg stilaan een beeld bij wat onze kapitein de Irish Factor noemt. Ik meld me met mijn paspoort bij de duty officer Ewan en daar langs de gangway af naar de kade. De Oekraïner heeft geduldig uitgelegd hoe ik te voet de uitgang van de terminal vind, maar ik verwar al snel links met rechts en zo begint een hopeloze dwaaltocht tussen de duizenden containers. Alle straten lijken op elkaar en ik word moe. Net als ik overweeg om dan maar over het hek te klimmen, zie ik een pijltje. Exit. Even later sta ik in een verlaten straat. Het stadsplan van Dublin ben ik in mijn kajuit vergeten. Dus ik volg met een natte vinger een lange macadamweg die hopelijk naar de stad leidt. Een paar kilometer verder arriveer ik in een wijk met hypermoderne kantoortorens en trendy restaurants. Ik heb de rand van de stad bereikt en ik sta in een futuristisch stadsdeel, het laatste wat ik hier had verwacht. De architectuur is adembenemend en alomvattend en ik denk me dat Antwerpen hier nog veel van kan leren. Tot het doordringt dat iets alles wat te georganiseerd is en te nieuw om alleen maar Iers te zijn. Natuurlijk zit de Europese Unie hier voor veel tussen. De EU heeft miljarden in de Ierse economie gestoken en dit is een van de zichtbare effecten. Nee, de Ieren krijg je niet zo gek om de Europese Unie te verlaten. Overal hangen affiches voor de verkiezingen en de kandidaten loven en prijzen de Europese Unie. Hoe zou je zelf zijn? Dublin valt een beetje tegen. Eerlijk gezegd doe ik ook niet veel moeite om mooie wijken te vinden. Ik wil slechts één plek aandoen. Het postkantoor waar in 1916 de vrijheidsstrijders onder leiding van Pearse en McAnally de onafhankelijke Ierse Republiek uitriepen. Het is nog altijd een prachtig gebouw. Ik word gegrepen door emotie als ik binnenstap. Dit is de plek waar mijn jeugdhelden vochten en stierven in wat ik als een romantische vrijheidsstrijd zag. Het interieur is machtig. Marmer, blinkend koper, geboend hout, alles in de stijl van toen. Niets herinnert aan de slachting die de Britse troepen hier aanrichtten tijdens en na hun bestorming. Ik kijk rond en probeer me de hopeloze verdediging van de Ierse nationalisten voor te stellen, de overgave en de massale executies nadien. Maar ik ben hier ook om een belofte na te komen. Joris van Bree van kapitein Zeppos droomt ervan uit alle hoeken van de wereld postkaarten van zijn passagiers te ontvangen en ik wil het voorbeeld geven. Aan een van de mooie loketten koop ik kaart en zegel, maar helaas heb ik geen big bij me. Naast mij vult een oud dametje haar lottobiljet in. Ik vraag haar de big te leen. Als ze mijn postkaart ziet, duwt ze me haar pen toe en zegt: "Wish me luck with the lottery tonight and keep it light." Well, good luck. That's what I wish you, mom. Natuurlijk verlies ik de pen nog dezelfde dag, maar de kaart is wel verstuurd en aangekomen. Even later zit ik in Parnell Street in een pub, deze keer om een belofte aan mezelf na te komen. Aan de toog drink ik eindelijk een Ierse Bushmills, volgens mij de lekkerste whisky op aarde. En er kan nog wat geluk bovenop. Op een mega tv-scherm kan ik de cup final tussen Manchester City en Watford volgen. Ik beleef de allerlaatste match van Prince Vincent Company en drink er nog eentje op Kevin De Bruyne, die een geweldige match speelt. 6-0. Om 21:30, als ik al lang terug ben in mijn kajuit, ontrolt zich voor mijn ogen een verpletterend spektakel. 10 verdiepingen hoog schuift het luxe schip Orchestra langsheen ons bootje. Als een hoge muur passeert het schip mijn patrijspoort, vlakbij. Ik loop naar buiten en ik kijk met open mond. Het schip is 300 meter lang, met 2550 passagiers en een crew van 1250 man. Het is een waarlijk monster van de zee. Pas als het voorbij is, zie ik op het bovenste dek het scherm van een openluchtcinema oplichten. Passagiers kijken vanuit hun lichtstoel naar een halfblote Oosterse actrice die in een jacuzzi zit. Ze laat zich een glas inschenken en praat mee met een acteur die naast haar staat. Met dit surrealistische filmbeeld in de nacht verdwijnt het cruiseschip naar zee. Ik slaap terwijl de kranen doorgaan met laden. Om 4 uur 's morgens slaan de scheepsmotoren aan en word ik wakker. Het schip trilt. Er klinken bevelen in de nacht. De elfveder maakt zich los van de kade en ik val weer in slaap.